onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 130 het eerste vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u, die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 130. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het vierde vers van Psalm 130. Hoopt op den Heere gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 130, na voorlezing van de wet des Heeren vervolgens, zal u gelezen worden uit het boek der Handelingen, het 22e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemden nu Handelingen 22, de versen 1 tot en met 21.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk ten sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Handelingen 22. Daar staat boven de verdedigingsrede voor de Joden. Mannen, broeders en vaders, hoort mijn verantwoording die ik tegenwoordig tot u doen zal. Als zij nu hoorden dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil en hij zeide: ik ben een Joodsman te Tarsen in Cilicië geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen, naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt. Die deze weg vervolgd heb tot een dood, bindende en in de gevangenissen overleverende beide mannen en vrouwen. Gelijk mij ook de hoge priester getuige is en de gehele raad der ouderlingen, van de welke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, ben naar Damascus gereisd, om ook degenen die daar waren gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden. Maar het geschiedde mij, als ik reisde en Damascus genaakte, omtrent de middag, dat snellijk uit den hemel een groot licht mij rondom omscheen. En ik viel ter aarde en hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, wat vervolg gij mij? En ik antwoordde: wie zijt gij, Heere? En hij zeide tot mij: ik ben Jezus, de Nazarener, welken gij vervolgt. En die met mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem desgene die tot mij sprak, hoorden zij niet. En ik zeide: Heere, wat zal ik doen? En de Heere zeide tot mij: sta op en ga heen naar Damascus. En al daar zal met u gesproken worden van al hetgeen u geordineerd is te doen. En als ik vanwege de heerlijkheid van dat licht niet zag, zo werd ik bij de hand geleid van degenen die met mij waren en kwam te Damascus. En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, goede getuigenis hebbende van al de Joden die daar woonden, kwam tot mij. En bij mij staande zeide tot mij: Saul, broeder, word wederziende. En terzelfde uren werd ik ziende op hem. En hij zeide: de God onze vaderen heeft u tevoren verordineerd om zijn wil te kennen en den rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want gij zult hem getuige zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. En nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heren. En het gebeurde mij, als ik te Jeruzalem wedergekeerd was en in den tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was. En dat ik hem zag en hij tot mij zeide: spoed u en ga inderhaast uit Jeruzalem, want ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. En ik zeide: Heere, zij weten dat ik in de gevangenis wierp en in de synagogen gezelde die in u geloofden. En toen het bloed van Stefanus uw getuige vergoten werd, dat ik daar ook bij stond en mede een welbehagen had in zijn dood en de klederen bewaarde dergenen die hem doden. En hij zeide tot mij: ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden.
De tekst voor vanmorgen vindt u eveneens in het boek der Handelingen en wel het 9e hoofdstuk, daarvan de versen 7 tot en met 11. Handelingen 9, de versen 7 tot en met 11. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt: en de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag en at niet en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: sta op en ga in de straat, genaamd de Rechte. En vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen. Want zie, hij bidt. Zingen wij van Psalm 51 het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En het tweede vers wat ik gevoel. De grootheid van mijn kwaad, mijn zonde, zie ik mij steeds voor ogen zweven. En wat er verder volgt uit de versen 1 en 2 van de 51ste psalm aan het einde van de dienst, kunt u uw gaven aan de Heere schenken. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, we hebben ook vorige week bij Saulus stil mogen staan. Hij dacht dat hij een vriend van God was, maar hij bleek een vijand te zijn. Immers, een vervolger. En uit de mond van hem die hij vervolgde, heeft hij het gehoord. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Jezus, de zaligmaker. In die naam klinkt door, ook voor u, Saulus, is er bij mij zaligheid te vinden. Dat is een wonder dat die naam tot hem werd uitgesproken. Er staat niet, ik ben uw rechter, maar ik ben Jezus die gij vervolgt. Die naam werd nu bekendgemaakt aan een vervolger. En dat geldt nog, geliefde gemeente. Die enige naam gegeven tot zaligheid wordt bekendgemaakt aan mensen die uit en van zichzelf vijanden zijn. Haters van God en haters van de naaste. Saulus, hij werd neergeworpen. En ook onderworpen. Hij mocht het immers vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Is dat ook onze vraag al geworden? Dat is een wonder. Een wonder onderworpen te mogen zijn door die God, door die zaligmaker, van wie we ten diepste uit en van onszelf niets willen weten. Onderworpen. En de Heere is doorgegaan in het leven van Saulus. We schrijven boven onze tekst Saulus nabij en in Damascus. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats een blinde Saulus. Ten tweede een berouwvolle Saulus. En ten derde een biddende Saulus. Saulus nabij en in Damascus. In de eerste plaats een blinde Saulus. Ten tweede een berouwvolle Saulus. En ten derde een biddende Saulus. We lezen in onze tekst en de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd. En eigenlijk staat daar in de oorspronkelijke taal sprakeloos, verstomd. Bij hen was het dus anders dan bij Saulus. Zij hadden wel het licht gezien, dat verblindende licht, maar niet Jezus. Ze hadden wel een geluid gehoord, maar niet de woorden verstaan. Het maakte voor het ogenblik indruk op hen. Verbaasd, sprakeloos van verwondering en ontzetting, horende wel de stem, maar niemand ziende. En dat horen van de stem, dat zei ik al, betekende dat ze wel het geluid van een stem hoorden, maar de woorden niet verstonden. Dat is dus een groot verschil met Saulus. En als we verder lezen in Handelingen 9, dan komen we het ook niet tegen dat deze mannen, die begeleiders van Saulus, waarschijnlijk leden van de tempelpolitie, door het Sanhedrin aan Paulus meegegeven, we lezen niet dat zij ook hebben leren vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wel tijdelijk onder de indruk, wel neergebogen zouden we kunnen zeggen, maar niet verbroken in het hart en verslagen van geest. We lezen daar althans niets van. Hoe is dat nu met mij, met u en met jullie? We mogen toch elke dag veel goedheid van de Heere ondervinden. Het is maar niet gewoon dat we in die mate gezond zijn dat we naar de kerk kunnen komen. We zouden ook ernstig ziek kunnen zijn, toch? We zouden zelfs uit dit leven weggenomen kunnen zijn. En nu mogen we nog zijn in het lieflijk heden der genade. En de Heere geeft zoveel. Er is genoeg eten en drinken. We leven in een vrij land. Kerkgang is niet verboden. Je mag rustig in de Bijbel lezen. En zeker, daar zijn wel tekenen dat de omstandigheden gaan veranderen, maar toch, we ontvangen heel veel uit de hand van de Heere. En heeft ons dat nou tot bekering gebracht? Het zijn de goedertierenheden des Heeren die tot bekering leiden. En de Heere komt ook tot ons met zijn woord. De zaligmaker sprak tot Saulus. De Heere spreekt tot ons. Elke zondag opnieuw. Zien we daar naar uit? Kennen we zijn stem in het hart? Wat is dat een wonder? En misschien hebben we ook tegenslagen meegemaakt. Of bevinden we ons nog in hele moeilijke omstandigheden? Daar wil de Heere ook gebruik van maken. Dan zegt hij als het ware in zijn nederbuigende goedheid en liefde: als u het dan niet weet, als jij niet weet hoe het verder moet, zoek het toch alleen bij mij. Bij mij is echt alles te vinden wat jij nodig hebt. Wat zou het erg zijn als de vele zegeningen die de Heere geeft en als de tegenslagen die op onze levensweg komen, de moeite, de zorgen, de problemen, ons niet verbinden aan de Heere voor het eerst of al meer. Saulus, staande gehouden door God. Wat een wonder als dat gebeurt. Als onze hardnekkigheid verbroken is. En we zijn gaan luisteren naar de prediking zoals we dat nog nooit hebben gedaan. En ons hart gaat uit naar de verkondiging van het woord met een verlangen zoals we dat nog nooit gekend hebben. Saulus. Hij heeft het gezegd, we hoorden het vorige week. Wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: staat op en ga in de stad. En u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En dan lezen we in vers 8: en Saulus stond op van de aarde. En als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. Had zijn ogen gesloten voor dat verblindende licht, waardoor hij omstraald werd. En toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niets. Blind. Een blinde Saulus. En die blindheid is een beeld van de geestelijke blindheid. Hij dacht de weg naar de hemel te weten. Want wat dacht hij daarvan, jongens en meisjes? Wel, hij meende, als je maar goed je best doet, als je maar stipt alles doet wat in de wet staat en je aan alle bepalingen en voorschriften houdt die daarbij gemaakt zijn door de schriftgeleerden, dan komt het goed. Nou, als je dat denkt, dan ben je geestelijk blind. Zijn wij ook blind? Geestelijk zijn wij allemaal blind, zoals we op deze aarde komen. Want we zien niet echt wie God is. We lezen wel in de Bijbel. En dan spreken wij zijn naam wel uit. En van onze lippen wordt gehoord wat hij gedaan heeft. Als we lezen uit Gods woord. Maar we kennen hem niet werkelijk. En zouden we onszelf echt goed kennen? Ook niet. Blind voor onszelf. En zou dat nou niet de ergste blindheid zijn, dat we blind zijn voor onze blindheid? Of laat ik het zo zeggen, dat we helemaal geen erg hebben in onze zondigheid. Ja, zondaren moet je zoeken in de gevangenis. Die veroordeeld zijn voor een moord of voor zedeloosheid. Wij zijn nette mensen. De fariseeën zeiden het ook, zijn wij dan ook blind? Dus dat is een vraag die bij nette kerkmensen leeft. We weten toch heel wat uit de Bijbel. We lezen toch uit Gods woord. We onderzoeken dat woord toch. Zo dacht Saulus ook voor zijn bekering. Hij wist heel veel uit de Bijbel. En dat is echt een goede zaak om veel uit de Bijbel te weten. Heeft Saulus later gemak van gehad, toen hij Gods woord mocht gaan prediken, met name onder de heidenen. En wat kunnen we daar een gemak van hebben? Als de Heer in ons leven komt, we mogen dat woord verstaan, dat woord wat we eerst alleen met ons verstand kenden, maar dan met ons hart, blind. En weet u waar Saulus ook blind voor was? Voor de zaligmaker. Hij dacht dat de zaligmaker een hele verkeerde leer gepredikt had tijdens zijn omwandeling op aarde. En hij meende goden een dienst te bewijzen door alles eraan te doen om die naam uit te roeien. De christenen te vervolgen. Is u voorgelezen, Handelingen 22. Alles eraan gedaan. Blind voor Christus. Blind voor Jezus. En dat geldt ons ook. We weten allemaal van jongs af aan dat de Heer Jezus op aarde is gekomen. Geboren in Bethlehem. We weten van zijn omwandeling op aarde. En we weten van zijn lijden en sterven. Maar we moeten leren dat lijden op de rechte wijze te betrachten. En dat zijn nou lessen die de Heere geeft. Daar zou Saulus ook in onderwezen worden. Wat hij nog nooit met zijn hart had geleerd, dat ging hij leren. Bijvoorbeeld Jesaja 53. Hij wist heel veel van de Bijbel. Dus ook dat hoofdstuk heeft hij ongetwijfeld gekend, maar het niet beleefd. Het werd vroeger vaak gezegd, de eerste Adam niet geleerd, de tweede Adam niet begeerd. Wat zou dat betekenen, jongens en meisjes? De eerste Adam niet geleerd en de tweede Adam niet begeerd. Nou, als je niks weet van de diepte van de zonde en de schuld. Als je niks weet in je hart van de zondeval in het paradijs. Dan weet je ook niks in je hart van de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Saulus stond op van de aarde. En als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. Blazende dreiging en moord was hij uitgegaan uit Jeruzalem. En hij had toestemming van het Sanhedrin en van de hoge priester om de christenen te vervolgen. En nu, als een machteloze, maar nog niet in de hel, als een machteloze aan de hand van anderen in Damascus gebracht. Dat tekent ons de kleinheid en de nietigheid van ons mensenkinderen. Als de Heer een pijl afschiet uit zijn goddelijke pijlkoker in de prediking van het woord en je wordt getroffen in je hart, dan is het gebeurd. Dan krijgt de vijandschap de doodsteek. En word je gebonden met liefdetouwen, liefdekoorden. Want de Heere stort zijn liefde uit in het hart. En dat is nou bij Saulus gebeurd. En dan gaat hij daar in Damascus niet de christenen vervolgen. Maar hij is bedroefd en heeft berouw over datgene wat hij gedaan heeft. Een berouwvolle Saulus, dat is onze tweede gedachte. En hij at niet en dronk niet die 3 dagen daar in Damascus. Die 3 dagen dat hij blind was, at niet en dronk niet. Vasten. En nou kan dat een Joods vasten geweest zijn. Dat betekent dat je alleen maar water en brood at. Het kan ook een totaal vasten geweest zijn. Dat hij helemaal niets tot zich nam. Hoe dat ook zij, dat vasten van Saulus is een uiting van zijn berouw. En nu begrijpen jullie ook, jongens en meisjes, denk ik wel, waarom we uit Psalm 130 gezongen hebben. Paulus kende die psalmen ook, maar nu leerde hij ze kennen zoals hij ze nog nooit had gekend. Ontdekt aan de zonde tegen Jezus bedreven. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En heeft het gehoord, ik ben Jezus die gij vervolgt. En zou dat niet doorgeklonken hebben in zijn hart? Die woorden kon hij niet meer kwijtraken. Hij kon dat niet zomaar naar zich neerleggen. Hij kon daar zomaar niet overheen leven en net doen alsof er niets gebeurd was. De grote zonde die hij bedreef, daar waar zij mee bekendgemaakt. En uit de diepte, Psalm 130, uit die diepte van de schuld en zonde ontdekking, heeft hij geroepen tot God. En nu leert hij op Psalm 51 kennen, zoals hij die nog nooit had gekend. Want genade, ja, dat was eigenlijk een verborgen zaak voor hem, daar was hij blind voor. De Heere mocht hij wel dankbaar zijn dat hij zoveel voor hem deed, dat hij al zijn kracht erin spande om die sekte van de christenen teniet te doen. Maar de werkelijkheid was hem nu geopenbaard. Hij was een vervolger. Ik ben Jezus, de zaligmaker, de grote behouder des levens. En wat doet u? Die gij vervolgt. Mij alleen maar tegengestaan in mijn volgelingen. Genade. Saulus dacht door eigen prestaties zalig te worden en niet door genade. En nu moest hij het gaan leren. Het is alleen genade. Het is genade dat ik gespaard ben. Het is genade dat ik nog niet in de hel lig. Heb jij dat ook wel eens beleefd? Als de Heere iets liet zien van je zondigheid. Als je het in de preek hoort, het lijkt wel of de dominee weet wat ik gedaan heb van de week. Als u het hoort in de verkondiging van het woord, wat er om was gegaan in uw hart, dan is het toch alleen genade als wij nog mogen zijn. En als het dan klinkt, bekeert u van uw zonde, bekeert u van uw ongerechtigheden, dan klinkt daarin de liefde van God door u bent er nog, het kan nog, jij leeft nog, jij bent nog in het heden der genade, zoek het toch bij mij. Want als je het buiten mij blijft zoeken, zul je voor eeuwig omkomen. Psalm 51, David heeft het beleefd, maar ook Saulus heeft het beleefd. En nu heeft de Heer hem laten zien wie hij was, in het diepst van zijn bestaan. Zo is meestal, als de Heer de zonde gaat blootleggen, dan wordt meestal een daadwerkelijk grote zonde in het leven aangewezen. Is dat bij u, bij jou, bij mij gebeurd? De een is vatbaar voor dit kwaad en de ander voor dat kwaad. We kunnen gierig zijn dat dat onze zonde is. We kunnen haatdragend zijn dat dat de kwaal is die de boventoon voert. We kunnen zedeloos zijn. Ook dat kan bovenaan staan in het leven. Op eigen eer en roem uit zijn. Kan zijn dat het werk onze afgod is. En dat u dat hoort in de prediking als het genoemd wordt. Ja, daar ben ik. Jezelf herkennen in de prediking. En dan blijft het daar niet bij in de ontdekking. Die ontdekking gaat dieper. En je wordt een overtreder in de beleving van al de geboden van God. Ik heb dat voorbeeld wel eens meer gebruikt. Als je nou in het buitenland bent geweest, in het bergland, en 's morgens vroeg wordt het licht, dan staan de toppen van de bergen voor het eerst in het zonlicht. En als de zon hoger aan de hemel komt, dan glijdt het zonlicht ook al verder langs de hellingen naar beneden. En op het heetst van de dag is er ook licht in het donkerste dal. Zo gaat het nu ook met het werk van de ontdekking. Meestal een zonde die in het oog springt in uw of jouw leven. En in mijn leven, net zo goed. Maar dan ook diepere ontdekking. Dat er meer zonden worden aangewezen. Als bijvoorbeeld de catechismus wordt verklaard als het gaat over de wet. Dat je moet zeggen, ja, ik sta toch eigenlijk schuldig aan al de geboden van God. Een berouwvolle Saulus. Het was maar geen verstandsredenering dat hij zondaar was. Maar beleving in zijn hart. Dat hart was door de Heere verbroken. Daar is een droefheid, een smart gekomen die er voor die tijd niet was. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies daarom ben ik, o Heere, uw gramschap dubbel waardig. Ontdekking aan zonde en schuld. Dat is nodig, geliefde gemeente, ik zei het vorige week ook, om Christus als borg voor je eigen hart en leven nodig te krijgen. Ontdekking aan de zonde maakt geschikt voor Jezus, de zaligmaker. Hij die verlost van het grootste kwaad. Hij die verlost van de zonde. Want hoe zouden we hem nodig hebben als we geen zonde zouden leren kennen in de beleving? Wat zouden we met die borg moeten doen als we geen schuld hebben waaronder we gebukt gaan en die we niet af kunnen betalen? Want natuurlijk, we zijn allemaal rechtzinnige kerkmensen. En niemand zal ontkennen dat we zondaar zijn, maar het gaat om de beleving daarvan. En dat is helemaal geen voorwaarde waaraan wij moeten voldoen. Saulus had zichzelf niet tot die schuldbeleving gebracht, helemaal niet. Dat heeft Jezus gedaan als profeet. Dan gaat die naam Jezus spreken, juist ook al in de ontdekking. Want de ontdekking dient om uit te drijven naar hem als borg en middelaar. Om het alleen van hem te verwachten. Zo is het gegaan in het leven van Saulus. En zo gaat het in het leven van allen die door de Heere bearbeid worden. En hij was 3 dagen dat hij niet zag. En at niet en dronk. Niet. Beleving van datgene wat hij misdaan had. Vasten, belijden van zonde en schuld. Wat zijn de boetepsalmen ongetwijfeld gaan spreken in het leven van Saulus. En dat was behagelijk. In de ogen van God. De Heere zag daarin zijn eigen werk. En we gaan daarvan zingen. 9e vers van Psalm 51. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Het 9e vers van Psalm 51. onze laatste gedachte, een biddende Saulus. We lezen in vers 10, en daar was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zeide, zie, hier ben ik. En dan vers 11, en de Heere zeide tot hem, staat op en gaat in de straat genaamd de Rechte. En vraagt in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen, want ziet, hij bidt. Echt bidden. Bidden vanuit de nood. En zal er in zijn gebed ook geen verwondering doorgeklonken hebben, Heere, dat ik er nog mag zijn. Zo'n vervolger. Ik heb de eeuwige rampzaligheid verdiend. En nu mag ik er nog zijn. Ik ben Jezus. Ook voor u is er bij mij vergeving, verzoening en zaligheid te vinden. Wat zal er veel omgegaan zijn in het hart van deze biddende Saulus. En daar wordt Ananias nou naartoe gestuurd. Niet Petrus, of welke discipel er ook nog zou kunnen zijn om naar hem toe te gaan. Ananias. En die naam betekent, de Heere is genadig. Een veelzeggende naam dus. Dat is ook al een bemoediging. Als Ananias straks bij Saulus komt en ongetwijfeld zijn naam ook gezegd zal hebben, Ananias, de Heere is genadig. Maar weet u welke les Saulus hier nou moet leren? Dat hij helemaal niet veel betekent in zichzelf. Hij is van zijn hoogte afgestoten. Hij dacht dat hij de beste was. De beste volgeling van God. En als er iemand naar hem zou komen om hem onderwijs te geven, wel dan toch op zijn minst een van de 12 discipelen. Maar dat gebeurde niet. Een gewone volgeling van Christus, zouden we kunnen zeggen. Een zeker discipel te Damascus. En dan staat er eigenlijk in de oorspronkelijke taal in Grieks leerling. Dus een leerling van Christus. En die gaat Saulus onderwijs geven. Die man die zoveel wist, krijgt onderwijs van een gewone leerling. Ja, zo kan het ook zijn dat predikanten of ambtsdragers onderwijs krijgen van eenvoudige kinderen van God in de gemeente. Onderwijs. Om verder geleid te worden in de heilgeheimen van Gods woord. Om des te dieper te verstaan wat genade is. En wie Jezus is, wie de zaligmaker is, wie Christus is als profeet, als priester en als koning. En de Heere zei tot Ananias in een gezicht, een vertrekking van zinnen, een soort droom zouden we kunnen zeggen bij dag. Ananias, en hij zeide, zie, hier ben ik. Letterlijk staat er alleen maar, zie ik, Heere. Ik wil doen wat u mij opdraagt. En die lijn mogen we doortrekken. Willen wij doen wat de Heere ons opdraagt? Of willen we onze eigen levensweg voortzetten? Dan gaat het mis hoor. Want dan doe je wat de duivel je ten diepste opdraagt. onderwerping aan de Heere. Ook bij Ananias, zie ik, Heere. Zoals een knecht van de koning doet wat de koning zegt, zo wil Ananias doen wat de Allerhoogste koning tot hem zegt. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de straat genaamd de Rechte. Die straat is er nog in Damascus, van oost naar west loopt die straat. En in deze tijd, toen Paulus leefde, links en rechts zuilen gangen. Aan het begin van die straat een drievoudige poort, aan het eind van die straat ook een drievoudige poort. Drie poorten achter elkaar, tegen elkaar aan, zouden we kunnen zeggen. Een geweldige, prachtige straat. En ga naar het huis van Judas. Misschien iemand die herberg hield, want hij moet ook gaan vragen wie Saulus is. Met name Saulus vraagt naar hem, Saulus van Tarsen. Want zie, hij bidt. En in dat bidden, zo zei ik al, zal verwondering over de sparende langmoedigheid van God hebben doorgeklonken. Maar toch vooral ook dit, de nood vanuit de zondeontdekking. Dat is nou de ware ontdekking. Niet dat we daar veel over praten en dat we heel gewichtig doen over de zonde die we misdreven hebben. En misschien nog wel met een zeker vermaak, plezier zou je kunnen zeggen, naar voren brengen wat we misdaan hebben. Maar een roepen tot God om genade, om ontferming, om vergeving. En Saulus, zei ik al, heeft ongetwijfeld de psalmen gekend. Hij wist ontzaggelijk veel van het Oude Testament. En dan lezen we in een van de psalmen van David, deze ellendige riep. En de Heere hoorde en verloste hem uit al zijn benauwdheid. Zal hem dat geen moed gegeven hebben? Deze ellendige riep. Ja, in het leven van David was er ook wel heel wat gebeurd. En Saulus, een vervolger. Deze ellendige, niet deze voorbeeldige dienaar van God, maar deze vervolger riep. En de Heere hoorde. Dat is een wonder. En dat blijkt ook. De Heer heeft dat bidden gehoord. Dat bidden uit de nood. Dat bidden uit de verlorenheid. Dat bidden waarin de schuld beleden werd. Dat is een heel ander bidden dan het bidden van de fariseeën zoals dat doorgaans het geval was. En dat zouden ze ook gedaan zal hebben, ongetwijfeld. Bidden op de hoeken van de straat om van de mensen gezien te worden. Bidden in de synagoge. En dan eigenlijk jezelf een pluim geven in het gebed. Ik dank u dat ik niet ben zoals die en die. En dan keek men neer op tollenaren en zondaren. Nu het echte bidden. Het bidden vanuit de nood. En dan lezen we ook van in het leerboek van de kerk als het gaat in zondag 45... over het gebed. En dan staat er in vraag 117, wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Dus van harte roepen tot God. Dat was werkelijkheid. bij Saulus. En dan staat er: onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Dat hoort er dus ook bij. Je nood en je ellendigheid recht en grondig kennen. En dat brengt tot verootmoediging. Maar dan wil de Heer ook horen en verhoren. Dat zal blijken in het leven van Saulus. En we hopen daar de toekomst meer van te horen. Dat gebed uit een verbroken hart en een verslagen geest was de Heere aangenaam. En dan nu de vraag, geliefde gemeente. Is ons bidden ook het echte bidden? Saulus had veel gebeden voor zijn bekering, maar toch niet echt. In die zin dat hij zijn nood en ellendigheid niet recht en grondig kende, dus daar niet diep van doordrongen was, hoe grote zondaar dat hij was en wat hij misdreven had. En zo zou het ook bij ons kunnen zijn. Als u of jij nou eerlijk moet zeggen: ik ken eigenlijk mijn zonde niet. Ik ken God ten diepste ook niet. Ik beleef het wonder niet dat er verlossing is door Jezus Christus, de enige en de volkomen zaligmaker. Wel, daar hebben we nodig het onderwijs door Gods geest. Daar wil de Heere om gebeden zijn. En dan denk ik opnieuw aan Psalm 81. Vorige week aangehaald, weten we het nog, jongens en meisjes. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. Dan zal de Heere ons leren wie hij is, wie wij zijn en wie Christus is. Dan gaan we zijn stem vernemen in ons hart. Deze ellendige riep. En de Heere hoorde en verloste hem uit al zijn benauwdheden. En dan mogen en moeten we wat verder gaan dan de tekst worden waar we nu bij bepaald worden. De Heere verlost werkelijk. Hier al in dit leven. Van de macht en de heerschappij van de zonde. Dan ben je geen gevangene van de duivel meer. Maar gebonden met liefdebanden. De Heere betoont dan zijn liefde en zijn ontferming. En gaat ook leren wie Jezus is, de goede herder. Die zijn leven gesteld heeft voor de schapen. Zijn bloed heeft gestort. De kruisdood is gestorven. Die het uitgeroepen heeft. Het is volbracht. En dan geldt. En daar ligt alles in. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Uw woord mocht vertolkt worden. Wees de naprediker in het hart door uw geest, die in al de waarheid uit de waarheid doet beleven voor het eerst en ook al meer. Zegen het uwe, vergeef wat zondig en gebrekvol was. Geef dat we verlangen mogen kennen naar de tweede dienst vanmiddag. We vragen het uit genade om Christus wil. Amen. zingen wij van Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Zesde vers van Psalm 145. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.